Ilse, dit is weer een nieuwe roman van Willebek na 5 jaar. Hij schrijft ze niet aan de lopende band. Er zijn Simonon zou het sneller hebben gedaan, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar
ja, zeker, ja.
Het is een boek van 300 pagina's. Mm-hmm. En het speelt zich af, dat is alweer in de buitenwereld doorgedrongen, het speelt zich af in de toekomst. Hè?
Ja, ja.
Hoe begint? Laten we proberen het komende half uur chronologisch door het boek heen te gaan. En dan blijven stilstaan bij allerlei dingen die allereerst jou en soms mij ook zijn opgevallen. En dan, wie weten mensen over een half uur heel veel meer.
Ja, goed
wat,
idee.
We stappen dat boek binnen. Ja. En wie is de hoofdpersoon van het boek?
Nou, de hoofdpersoon is François. Dat is een 44-jarige zeer intelligente docent en specialist in het werk van de schrijver Joris Karel Huysmans. En die doseert aan de Sorbonne. Het is een ongelukkig man die een karig liefdesleven erop nahoudt. Hij moet het hebben van avontuurtjes met studentes. Hij begint op de eerste pagina meteen met breed uit fulmineren tegen hoe het allemaal toegaat in de westerse samenleving, hoe verrot het allemaal is. En daar gaat hij flink mee door.
Zo'n ongelukkige wereldvreemde man?
Ja.
Aha.
Het is een typische Houellebecq-held.
Ja, hij doet je. Als je zo'n boek binnenstapt en je komt die hoofdpersoon tegen, dan denk je, ergens van.
Aha, ja.
Hij heet François, wat trouwens de tweede voornaam is van Houellebecq, maar dit terzijde. Goed, hij lijkt dus op de losers die doorgaans de boeken van Houellebecq bevolken.
Ja.
Maar hij heeft een grote literaire passie voor iemand die in Nederland vaak huismans wordt genoemd.
Huismans,
ja. Laten we daarmee verder gaan.
Ja.
En, zo.
Ja.
En die huismans, die introduceert je ook bij de lezer, hè? Want wat is jou bijgebleven van zijn beschrijvingen van deze Franse auteur die 100 jaar eerder leefde?
Die beschrijvingen zijn uitvoerig, zullen we maar zeggen. Wat mij ervan is bijgebleven is dat die huismans, dat was een schrijver die behoorde tot de stroming die ze noemen de decadenten in de literatuur. Het was een schrijver die zich in elk geval, en dat is van belang voor het boek, zich op latere leeftijd heeft bekeerd tot het katholicisme. Dat heb ik onthouden.
En dat is ook heel
belangrijk voor het boek. Want, ik weet niet of we dan vooruitlopen op de zaak, maar je zult zien dat uiteindelijk in dit boek ook de bekering plaatsvindt van de hoofdpersoon.
Kijk aan. Dus dit het feit dat die huismans, de hoofdpersoon is daar, dus heeft daar een dissertatie over geschreven.
Ja.
Hij zegt op een bepaald moment nog hoe dik het is. Dat kunnen ze in Frankrijk wel.
Ja, daar begint het mee inderdaad, met die dissertatie van hem en hoe fantastisch dat dan toch allemaal was. En hij beschouwt dat dus ook als een groot persoonlijk succes. En hij grijpt dat aan op de allereerste bladzijde van het boek meteen, om daarna dus te gaan fulmineren over dat het onderwijs is toch eigenlijk het allergrootste goed. Maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer van belang. Wat willen ze naar een middelbare school? Nou, zo snel mogelijk geld verdienen om zoveel mogelijk te kunnen consumeren.
Zeg, en hij heeft dus een voorspoedige wetenschappelijke carrière, want hij heeft aanzien. Hij is een grote 19e-eeuwse specialist, verkeerd tussen andere 19e-eeuwse specialisten. Al die collega's van hem, allemaal hun eigen auteur.
Ja.
Dus wetenschappelijk gaat het hem voor de wind. Maar eigenlijk is het schrijven van zo'n dissertatie, of het schrijven en het afleveren van zijn dissertatie, een beetje een treurig moment, want hij vraagt zich af, zit het mooiste van mijn leven er alweer op?
En dat miserabele
leven wat hij van zichzelf beschrijft, dat is voor een man als lezer nog wel een beetje te hard. In de zin van, dat kennen we wel een beetje min of meer. Vooral minder dan meer. Maar voor een vrouw lijkt me dat nog net iets ingewikkelder om je daarin te verdiepen. Want is dat lezenswaardig? Of?
Ja, zeer. Want het is natuurlijk. Nou ja, hij heeft een wrang gevoel voor humor. En dat zit hem dan in kleine zinnetjes als. De rest van mijn miserabele leven zou ik dan sowieso door gaan brengen. Daar moet je wel om grinniken, ja. Ja.
Zeg, en dan.
En humor maakt alles draaglijk, hè? Dus,
Alright. Hij woont vlak bij de Sorbonne waar hij werkt. Hè? En hij zegt, geloof ik, dat hij al zijn colleges op woensdag weet te groeperen.
Ja, hij heeft het allemaal helemaal.
Ja, dus 1 dag per week gaat hij naar de faculteit. En verder zit hij daar een beetje op zijn. Op zijn fletje met zijn. Drinken is belangrijk, maar eten is minder, geloof ik.
Eten is iets minder belangrijk, ja. Ja, het is echt een vereenzaamde. man. En wat je ook wel zult zien in het boek. Het is, hij staat echt voor. Hij is echt een slachtoffer van de door en door geïndividualiseerde moderne westerse samenleving. Die een gebrek heeft aan normen en waarden in zekere zin. En hij heeft dan zich vast kunnen klampen aan die wetenschappelijke carrière. Die hem volledig in beslag heeft genomen. Maar verder is hij ook aan de goden overgeleverd.
Hoe schetst Houellebecq, want we zijn eigenlijk in 2022, hè, al vrij snel in dit boek.
Ja,
hoe is die grotere context? Hoe is het leven in Parijs? Hoe ziet de politiek en het sociale leven eruit?
Nou ja, dat schetst hij ook in een geweldige passage, vind ik dat. Heel kort. Het is zo, er zijn verkiezingen geweest. En hij beschrijft dan. Heel erg mooi. Dat is ergens op bladzijde 50 zijn we dan inmiddels. Er is het een en ander gebeurd. Maar daar komen we zo nog wel op. Maar hij beschrijft dan heel mooi hoe de democratie is uitgehold. En hoe het verworden is tot een soort van stuivertje wisselen tussen links en rechts. Die geven elkaar een beetje de buit over, zeg maar, met enige regelmaat. Er zijn beide kanten een chronisch gebrek aan visie. En dan schrijft hij dat merkwaardig genoeg zijn de westerse landen daar zelf buitengewoon trots op dat kiesysteem. Maar in wezen is het niet meer dan delen van de macht tussen twee rivaliserende gangs. Dat zegt hij daar letterlijk.
Ja, dat is een geweldig aforisme.
Dat is een geweldige passage, ja.
Ilse, er vinden verkiezingen plaats, zeg je. Wat voor verkiezingen?
Ik dacht gewoon.
Ging het om die presidentsverkiezingen of is het nog net even iets anders?
Ik weet niet meer precies hoe het zat, maar wat de situatie is in elk geval dat wat dreigt te gebeuren, en dat is natuurlijk zeer actueel. Dat is dat extreem rechts aan de macht komt.
Oké, dan hebben we het over die. Inderdaad, ik was het ook even de draad kwijt. Hebben we het over die presidentsverkiezingen?
Ja,
die zich in twee ronden afspelen.
Ja, ja.
En naar de tweede ronde gaan alleen de grootste partijen door. En wat is dan de grote verrassing van die eerste ronde? Het Front National werd het grootst. Dat had ook iedereen verwacht met Marine Le Pen.
Ja,
maar als tweede grote partij zijn niet de socialisten of de rechtse partijen doorgebroken. Maar de moslimbroederschap.
Juist. Onder leiding van Abbas. Dat blijkt een zeer weldenkende, zeer gematigde leider te zijn.
Heel hoog opgeleid. Hè?
Heel hoog opgeleid. Met een uitgelezen politieke visie ook nog. En uiteindelijk, om dan dus te voorkomen dat Le Pen aan de macht komt. Nou, dan zetten ze hem maar in het zadel.
Ja, nou, ja, wacht even. Want je hebt dus de eerste ronde heb je gehad waarbij die Le Pen en die... Die Abbas doorgaan naar de tweede ronde.
Ja.
En dan heb je altijd 2 weken. En dan moet er weer gestemd worden.
Ja.
En die 2 weken, die worden eigenlijk ook wel. Dan wordt het leven in Parijs eigenlijk ongelooflijk macabre. Er is een collega die zegt van haal je geld van de bank. En in welke wijk woon jij? En,
ja. Ja.
En dan heeft volgens mij speelt zich dan ook die.
Die toestand op de
iets anders. Hij heeft een, ja inderdaad, ja, dat er onlust in de stad zijn. Ja. En rookbommen en dat het gebouw in vlammen opgaan.
Ja.
Maar hij heeft een Joodse vriendin, die hoofdpersoon.
Ja,
Miriam.
Klopt.
Die komt op zijn verjaardag.
Dat klopt.
En die zegt, we gaan weg.
Ja, die zegt, we gaan weg. Die zegt, mijn ouders en ik, wij gaan weg. Er is hier geen leven meer voor ons. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon wrang. Omdat in werkelijkheid het aantal Joodse emigranten is explosief gestegen. En wat was het eerste, ook wat ze ongeveer in de kranten verscheen na de aanslagen nu in Parijs. Onder de Joodse mensen, onder de Joodse bevolking in Parijs, is het gesprek van de dag. Ga je al? En wanneer ga je?
Vandaag schreef Max Pam over in de Volkskrant. Dus eigenlijk wat we vandaag lezen, vindt iets identiek zien we deze roman. Mm-hmm. De hoofdpersoon van het boek heeft een vriendin waar die dol op is. Mm-hmm. En die Miriam, een Joodse studenten, die zegt van het is hier heel fijn, ik hou veel van je, maar ik ga nu met mijn ouders weg. We houden het hier niet langer uit. Wij moeten weg.
We moeten weg.
Dus er is een. Dan gebeuren er dus eigenlijk 2 dingen. Hè. Er wordt een macaber politieke sfeer geschetst.
Ja,
want staat er dan in het boek, geloof ik, de partijen die ook mee willen doen in de regering hebben dit punt al lang aan die Abbas gegeven. Van nee, die Joden, daar zorgen we niet meer voor.
Ja,
maar de hoofdpersoon blijft dus eigenlijk ook in een deze nog eenzamer achter dan hij al is.
Dan hij al was, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja, en dan, intussen zijn dus ook die onlusten geweest in de stad. Hè? Dus op een gegeven moment dan is er een feestje met collega's. Horen ze ergens een enorme knal. En dan gaan ze naar buiten. Nou, en dan ziet hij, slaat hij een hoek om. En hij ziet in de verte een brand. En hij ziet ineens special forces voorbij trekken met het geweer in de aanslag. En dan heeft hij het erover met een collega. En ze weten eigenlijk al dan dat ze daarover niet zullen teruglezen in de media.
Want?
Ja, er heerst een sfeer van desinformatie op dat moment in Frankrijk. Het hele debat over hoe je om moet gaan met minderheden en onlusten, dat is blijkbaar helemaal in de doofpot gestopt. En,
wat hij beschrijft,
wordt gewoon verzwegen.
Wat hij beschrijft is een ongelooflijke gelatenheid bij de bevolking.
Ja, ja.
Ten opzichte van de enorme veranderingen die gaan komen. Is,
ja.
is dat gek? Is dat...
Ja, het is maar hoe je er naar kijkt. Als je kijkt naar onze recente politieke geschiedenis kun je het niet eens noemen. Het zijn gewoon de recente politieke ontwikkelingen. Dan denk je even aan het pensioenstelsel, hè, wat is uitgekleed. Je denkt aan allerlei voorzieningen die zijn uitgekleed de afgelopen jaren, sociale voorzieningen. Heeft dat heel veel mensen op de been gebracht? Kun je zeggen dat daar gelaten op gereageerd is? Hè? En laat ik eventjes de allerjongste hervormen. Van de jeugdzorg uit buiten beschouwing. Want daarover lees ik nu wel veel schrijnende brieven, berichten en toestanden in de kranten. Maar heeft het heel veel mensen op de been gebracht? Zijn we met z'n allen de straat opgegaan?
We zijn in dit boek in Frankrijk. In Nederland kun je...
In Frankrijk gaan ze voor alles de straat op.
Ja, maar Houellebecq heeft gekozen om een gelatenheid te schetsen van de bevolking die...
Ja.
Alright. Ja. We zijn nu dus aan de vooravond van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in 2022.
Ja.
Met de kans dat Frankrijk een moslimpresident
is.
En wat gebeurt er dan?
Daar ontmoet hij, niet zo heel erg veel, maar hij ontmoet daar een collega en daar gaat hij dan bij eten. En het is een ontzettend grappige scène, vond ik, want wat is het nou? Hij wordt zo goed verzorgd daar door de vrouw des huizes, die is veranderd is van een intelligente, buitenshuis werkende vrouw in een femme pot-au-feu, zoals dat dan schijnt te heten. Dus een vrouw thuis achter het aanrecht. En lekker je natje en je droogje. En het petit bourgeois bestaan. En dat is eigenlijk een dat ziet hij dan daar voor zich zo, dat tafereel. En dat zal later nog van betekenis blijken voor het boek. Want hij maakt daar kennis met iets wat hem eigenlijk heel goed smaakt.
Hij ontvlucht de hoofdstad. En uiteindelijk wordt hij Abbès dan president van Frankrijk. Mohamed Abbès.
Ja.
Wat verandert er dan zoal in het land?
Ja, als hij dus terugkomt, hè, waarschijnlijk is het kun je het een beetje zien als een gekunstelde manier om de hoofdpersoon even afstand te geven tot de hoofdstad en dan die veranderingen plaats te laten vinden, zodat hij dat dan bij terugkomst in één klap allemaal kan beschrijven. Nou ja, bij terugkomst treft hij eigenlijk een totaal veranderd Frankrijk aan. Dus zijn eigen Sorbonne, daar zijn de maan en de sikkel boven verschenen. Alle docenten, en daar komt het dan op neer, die dienen zich eigenlijk te bekeren. De vrouwelijke docenten die worden ontslagen. En dat klinkt natuurlijk allemaal nogal schokkend. Vrouwen gaan gesluiten over straat ineens. En de rok is verdwenen uit het straatbeeld, constateert hij op een dag. En hoe zit het nou met die bekering? Want je zou denken, iedereen gooit meteen zijn kont tegen de krib. Nee, de beloning die er tegenover staat, als je dus bekeert, krijg je 3 maal zoveel salaris. Dat komt neer op €10.000 per maand.
Er komen enorme Soedische fondsen vrij.
Door de islamisering van Frankrijk komt er een geweldige geldstroom op gang uit onder andere Saoedi-Arabië. Dus Sorbonne die bulkt ineens van het geld, echt. En wat daarmee gedaan wordt is, iedereen krijgt een 3 keer zoveel salaris die zich bekeert. Want er is alles aan gelegen, de nieuwe machthebbers, om dat zonder rumoer te doen gaan. Hè? En het moet allemaal in pars en vree verlopen.
Er gebeuren weer mooie zaken. De misdaad neemt enorm af.
Want doordat vrouwen niet meer mogen werken, dalen de werkloosheidscijfers. Is er ook
spectaculair.
Ja. Er is veel meer ruimte dus voor baantjes. Dus de banlieues die stromen leeg. De jongeren komen aan het werk. En daardoor keert de rust weer in de banlieue. En neemt de criminaliteit enorm af. Het is allemaal één grote mekka. Ja, in feite wel.
En met Mekka bedoel je een soort Walhalla?
Een soort Walhalla.
Ja. beschrijft Uelle Beck die enorme veranderingen, wat het eigenlijk zijn. Ja. Doet hij dat heel gedetailleerd of is dat meer schetsmatig? Dat hij...
Nou ja, wat ik het knappe vind, is dat hij werkt het heel goed uit. Hè. Het is dus natuurlijk heel voorstelbaar. Wat zou jij doen? Je doseert, je moet je bekeren. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel verschrikkelijk. Maar ja, als jij dan dat doet, krijg je wel 3 keer zoveel salaris uiteindelijk elke maand in het laadje. En trouwens, bekeer je niet. Maar ga je weg, dan staat je een pensioen in het vooruitzicht van elke maand 3.400 euro, als ik het goed heb uit mijn hoofd, per maand. Vanaf het moment, dat moment, tot aan je dood. Nou, dan pak je toch dat pensioen en dan hebben we het nergens meer over.
Dus wat doet de hoofdpersoon van dit boek?
De hoofdpersoon van het boek, die kijkt het allemaal zo eens aan en die kiest in eerste instantie voor dat pensioen.
Oké, okay, dus die vertrekt?
Die vertrekt, dus in eerste instantie bekeert hij zich niet.
Oké, okay. Nee. En dan komt er een zwarte passage, hè, belanden we in een zwarte passage in het boek. Want dan gaat hij zich maar weer storten op die Wiesmans, hè, op die huismans.
Ja.
Hij verdiept zich weer in zijn leven en ontdekt hoe die man eigenlijk ook een bloeiend familieleven had. Hè. Althans, ja. dat hij de geneugten, de kleine geneugten des huizes, dat hij zich die goed liet smaken.
Ja, precies. Ja.
En, en die hoofdpersoon, die moet zich ondertussen op pornosites en met kookrols behelpen.
Ja,
hè?
Ja. En die constateert natuurlijk dat hij in één rechte lijn op weg is naar de zelfmoord. Dat zegt hij ook met zoveel woorden.
En om het nog even extra macaber te maken, gaan dan geloof ik ook zijn ouders allebei dood. Hè?
Ja.
En hoe is de verhouding met zijn ouders?
Ja, daar krijg je weinig van mee. Maar die gaan dan zo dood en er worden niet zoveel woorden vuil gemaakt. Precies wat je dat van Willebek kunt verwachten. Ja.
Wat denk je dan, onwillekeurig als lezend, dat hij zijn ouders haat? Of dat hij de warmte die doorgaans tussen ouders en kinderen bestaat niet gekend heeft?
Hij heeft het niet gekend, nee.
Is dit eigenlijk... een hele grote kern van zijn schrijverschap of van het personage van de auteur?
Ja, dat denk ik wel.
Dat
gebrek aan contact en die eenzaamheid die hij voelt, die existentiële eenzaamheid die hij voelt, die heeft natuurlijk ongetwijfeld voor een deel zijn verklaring in die gevoelsarme jeugd. Ja. Mm-hmm. Maar daar weten we toch in het echt, is er toch ook genoeg over bekend. Maar nog even een ander punt. Ja, we hadden het straks even over de gelaten sfeer waarin die omwenteling in Frankrijk, die toch revolutionair is, zich voltrekt. Gaan er mensen massaal de straat voor op?
Waarbij je dus onwillekeurig denkt, zo kennen we de Fransen niet.
Zo kennen we de Fransen niet, nee. Maar wat moet je daar in feite in lezen? Nou, ik denk dat het is heel duidelijk een kritiek. Het is een maatschappelijke kritiek op de gelatenheid van de hedendaagse burger. Die zich werkelijk nergens meer druk om kan maken.